Gemeente, we lezen uit de Heilige Schrift het Kerstevangelie uit Lucas 2, de eerste 16 versen en dan nog enkele versen uit Johannes 1. We lezen de bekende woorden uit Lucas 2, bekend, maar ik vind ze elke keer weer nieuw. En ik hoop dat u dat met me eens bent en jullie ook. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: ere aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde in mensen en welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen waren weggevaren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Dat was de eerste lezing. De tweede is uit Johannes 1. Dat is in een heel andere stijl, maar in feite hetzelfde kerstevangelie als van Johannes, van Lucas. Johannes die begint met: in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan lezen we vanaf vers 6, 14 tot 18, 14, vanaf vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hier eindigt de schriftlezing. Het laatst gelezen vers is de preektekst. Vers 18 uit Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En we willen straks na de preek de lofzang van Simeon zingen. De lofzang van Simeon. Beide versen. Het doet me zo goed, kinders, dat jullie in de kerk zijn vanmorgen. Wat mooi. Ik wil jullie wat vragen. Hebben jullie wel eens gewild dat je God zou kunnen zien? Dat je God echt zag? Je hebt hem nooit echt gezien, hè? Ik niet, hoor. En de grote mensen ook niet, hoor. God kun je niet zien, hè? Dat is wel eigenlijk wel heel apart, hè? Want hij is er echt. Hij bestaat echt. Hij leeft. Maar je kunt hem niet zien. Gemeente, heb je dat ook wel eens dat je... Nou heb ik het even tegen de ouderen. Dat je God best eens zou willen zien. In mijn jongenstijd, ja, had ik dat best wel eens gewild. Kon ik God nog maar eens een keertje zien. Nou bedoel ik dus God zien. Niet in zijn tekenen, niet in zijn tekenen, niet in zijn signalen, niet zijn sporen van God, indrukken van God, dat bedoel ik nog niet, hè? Dat kun je natuurlijk wel eens een keer hebben, dat je in de natuur wandelend wordt overweldigd door de majesteit van de schepper, dat kan, hè? Of je staat aan zee en zo'n zeegezicht, dat kan je verwonderen, of een zonsopgang of ondergang. Of een berglandschap vooral ook, hè. Of gewoon een bloem. Of een boompartij. Of de dierenwereld. Dan zeg je, wat een wonderlijke schepping. Wonderen van de schepper. Maar dat bedoel ik nu niet. Dat is natuurlijk ook mooi. En goed. Want als we die verwondering kwijtraken, dan raken we veel kwijt, hoor. Maar ik bedoel nu eigenlijk God zelf. Nou, ik dacht als kind wel eens, ik wou dat ik God maar eens kon zien. Echt kon zien, zoals die is. Want ja, zoals de meeste van jullie had ik natuurlijk veel over God gehoord. Als er uit de Bijbel werd gelezen, dan zei vader of moeder, stil, eerbiedig, want God is aan het woord. En moeder leerde je bidden. Dan zei ze, bidden, dat moet je eerbiedig doen, hoor, want dat is praten met God. En hij hoort je. Hij luistert. En hij ziet je ook. Hij ziet je. Maar dan dacht ik soms, wat jij misschien ook wel eens gedacht hebt. Hij ziet mij wel, maar ik zie hem niet. Begrijp je? Dat bedoel ik. En dan dacht ik, ik zou hem wel eens willen zien. Al was het maar één keertje. Maar het gebeurde nooit. Het is me nooit overkomen. Op zo'n wens, gemeente, gaat de Heere niet in. Nog veel minder als de vraag uitdagend en brutaal wordt gesteld, zoals seculiere ongelovigen dat vandaag wel doen, hè? God, nooit wat van gezien. Als die dan bestaat, laat hij zich maar eens demonstreren. Zo iemand, gemeente, beseft al helemaal niet wat hij vraagt. Het is maar heel goed dat God er niet op ingaat. Want hij zou het niet overleven. Geen sterveling kan dat verduren. Hoezo? Nou, daar zijn we gewoon niet op gebouwd. Echt niet. Daar zijn we niet tegen bestand. Om God in zijn majesteit, in die heilige lichtgloed, aan te zien. Ik zal het proberen te verduidelijken met een verhaal. Er was een rabbi in de oudheid die dat heel goed had begrepen. God kun je niet zien. Die man die heette Joshua. De zoon van Ganania. Joshua ben Ganania. Die man was een onderhorige van een Romeinse keizer. laten we zeggen, zo midden eerste eeuw van onze jaartelling. En het verhaal gaat dat die keizer op een dag tegen Joshua zei: ik hoor jou zo vaak over die God van jou praten, maar waar heb je het eigenlijk over? Laat hem mij eens dan eens zien. Maar de rabbi antwoordde: majesteit, u overvraagt mij, dat kan ik niet. Maar de keizer nam er geen genoegen mee. Uiteraard, daar was die keizer voor. Hij hield vol. Wel, zei Joshua ten lange leste, wilt u dan zo goed zijn, sire, om mee te gaan naar buiten? Nou was het midden op de dag. De oosterse zon schroeide de aarde. Het licht spatte naar alle kanten. En toen ze buiten op de vlakte waren aangekomen, verzocht de rabbi zijn vorstelijke heer om pal in de zon te kijken. Nou ja, jullie begrijpen het wel, hè? En u ook. Nou was het natuurlijk de beurt van de keizer om te zeggen: nou overvraag je mij. Dat kan ik niet. Dat red ik niet. Pal in de zon te kijken. Midden op de dag. Waarop die rabbi zei: majesteit, nog veel minder kunnen wij God in het gelaat zien. Net als met de zon. Je ziet het licht. Maar de zon zelf in al zijn fonkeling kun je niet zien. Ik vind dat wel een vondst, vind je niet? Dat is toch een vondst? Eenvoudig voorbeeld. Wel een vondst. Een lesje voor die keizer. En voor ons. God zie je niet letterlijk, onbemiddeld, ongetemperd, net zo min als de zon. En nou leven wij niet meer in de antieke oudheid, maar op dat punt liggen de zaken in onze moderne tijd nog altijd precies eender. Die zon schijnt nog even fel als 20 eeuwen geleden. En rechtstreeks in de zon kijken is er niet bij. Gemeente, nog veel minder is een sterveling in staat om de eeuwige luisterrijke God te observeren. Weet je wat Paulus ergens schrijft als hij het over God heeft? Dan zegt hij: God bewoont een ontoegankelijk licht. Een God die geen mens gezien heeft en ook niet kan zien. Nou, zegt u misschien, ik begrijp wat u bedoelt, dominee. Hoe zou ik niet? Is eenvoudig genoeg. Maar ik vind het op kerst nou eigenlijk niet zo opwekkend, zo'n boodschap. Dat is nou geen verhaal waar een mens vrolijk van wordt. Als God nou alleen maar een laaiende gloed is bij wie je verblind wordt, ontoegankelijk en ongenaakbaar, dan klinkt me dat behoorlijk bedreigend in de oren. Terwijl kerst toch een feest is van Gods verschijning. Gods nabijheid. En dan komt u vanmorgen met een bericht over Gods verborgenheid en onzichtbaarheid. Ja, gemeente, daar hebt u gelijk in. Maar weet je wat de zaak helemaal op scherp stelt? Dat niet een dominee met die boodschap komt, maar dat Johannes hetzelfde zegt. Want zo weet die dominee dat. Johannes zegt het. De apostel der liefde. Johannes. Waarheidsgetrouw. En hij zegt in zijn evangeliebericht: niemand heeft ooit God gezien. Uitgesloten. En dat klinkt niet veelbelovend. Maar weet u wat de kerstverrassing is? Dat is nou echt een kerstgeschenk, lieve mensen. Weet u wat de verrassing is? Dat hij achter die woorden, niemand heeft God gezien, dat hij daar geen punt achter zet. Maar om zo te zeggen, een komma. Geen genadeloze punt. Einde verhaal. God niet te zien. Punt. Nee. Maar een genadevolle komma. Het verhaal gaat verder. En de zin loopt door. Kijk, die rabbi die hield het bij de verklaring, God is nou eenmaal niet te zien. En ik vond het een vondst. Met dat voorbeeld van die zon. Maar de evangelist verzekert ons van dezelfde waarheid. God zie je niet. Maar dat is niet het einde van zijn bericht. Nee, zijn eigenlijke boodschap komt nog. En die eigenlijke boodschap is deze. De enige geboren zoon van God die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard en leren kennen. En in die luttele woorden ligt het geheim, de harde kern, ik mag ook wel zeggen, misschien de zoete kern van het kerstfeest uitgesteld. Ik zou Johannes' ogen wel eens hebben willen zien toen hij dit neerschreef. Wat denkt u, gemeente? Zouden die ogen hebben gestraald van vreugde en verwondering? Ik denk het wel. U zegt, ja, misschien hebben ze wel getraand van ontroering. Ja, dat zou ook best eens kunnen, ja. Er zat iemand te schrijven. Niemand heeft ooit God gezien, dat is waar. Niemand ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon van God, die heeft hem ons verklaard. Ja. Dat moet een ontroerend moment ook voor Johannes zelf geweest zijn. En ik begrijp dat. Ik kan die emotie wel een beetje volgen. Want als je dit tot je door laat dringen. Wat een boodschap. Ik kan bij God niet komen. Ik kan hem niet aankijken. Ik kan hem niet zien. Maar hij komt zelf. Dat zijn wonderlijke woorden. Woorden die glanzen tegen die donkere achtergrond van dat eerste zinsdeel. Niemand ooit God gezien. U niet. Jij niet. Ik niet. Ik kom hem niet zomaar onder ogen. Waarom dan niet? Nou, daar ben ik gewoon te gering voor, te beperkt, te bekrompen. En dat niet alleen, maar ook te onrein en te schuldig. Ik sta bij die God in het krijt. Ik ben waard dat hij tegen me zegt, uit mijn ogen jij. God, verboden terrein, afgezet gebied. Ja, daar had het toch alle schijn van, nietwaar? Maar wacht, wat gloeide er in het hart van deze verborgen God? Liefde, deernis, barmhartigheid. Hij had, zegt Johannes twee hoofdstukken verder, de wereld lief. Al zo lief had God de wereld. Wereld? Ja, dat is een heel negatieve uitdrukking. Toch eigenlijk, hè? Wereld, dat is die wereld met zijn opstand en zijn weerstand. En zijn onverstand. Wereld. Die wereld ook met zijn tranen en zijn trauma's. Die wereld van verzet en godsvervreemding. Die wereld. Daar zei God niet van uit mijn ogen, maar die mocht genade vinden in zijn ogen. En God die het kwade en de zonde haat, die roept de kwaaddoener tot wederkeer. Bekeer je naar mij. Dat is een mooi woord, toch, gemeente? Bekering. Als God zegt bekeer je, dan is het toch verbazend dat ik terug mag keren, of niet? Keer maar om naar mij. Kom maar terug. Daar ben je goed mee. En hier heb je een vrijbrief om te komen. Anders zou ik je niet roepen. Bekeer je tot mij. Deze God zegt, keer je terug naar mij. En die God die heeft een welbehagen, gedachte van vrede, niet van toorn, maar van verzoening. Niet van wraak, maar van vergelding. En in dit welbehagen dacht hij, ik wil geen verre vreemde God voor u zijn. Ik wil niet ongenaakbaar zijn en niet onverzoenlijk. Nee, ik kom je genadig tegemoet. Dat is kerst, dat God ons tegemoet is. Nou zeg ik het niet goed, nee. God is ons niet tegemoet gekomen alsof wij ook nog een eindje moeten komen. Nee, nee. Hij komt niet een eindweegs ons tegemoet, gemeente, maar hij komt geheel en compleet. Genade alleen en genade volkomen. En hij slaat een brug over de kloof en hij komt. Over die kloof van onze godsvervreemding. Ik hoef u niet, hebben we gezegd. En ik hoef jou wel, zegt de Heer. En hij komt. Hij overbrugt de afstand. Hij zoekt me op en raapt me op en hij geeft zichzelf te kennen. Dat vind ik toch zo'n kostelijk zinnetje eigenlijk als je erover nadenkt. Hè? Dat God zichzelf te kennen geeft. Dan moet je eens even wegen. Moet je eens even wegen. God, met wegen bedoel ik natuurlijk niet wikken en wegen, maar ik bedoel ermee, je moet het proeven. Je moet die woorden eens proeven, genieten, bewonderen. Hij geeft, God geeft, werkelijk goed geeft. Om niet, gul, genadig, hij geeft, eist niet, hij geeft, wat dan? Hij geeft zichzelf, hier heb je me zeg, ik ben er, voor jou. En hoe dan? Geeft hij zichzelf om hem te kennen. Nou weet u wel. Kennis in de Bijbel, liefhebbend kennen, dus omgangskennis, gemeenschapskennis. Ik geef mijzelf te kennen. Als zondaars nou niet tot mij kunnen en komen, dan ga en kom ik zelf, zegt hij. Niet verzengend, maar verzoenend. Niet in toorn, maar in genegenheid. In mijn eengeboren zoon, in wie al mijn welbehagen is. Met wie ik teerder en hechter ben verbonden dan een moeder met het kind van de schoot. En ik ga u mijn hart verklaren. En er staat eigenlijk in het Grieks, dat hebt u wel eens eerder gehoord natuurlijk. De enige geboren zoon van God heeft hem ons verklaard. Er staat eigenlijk geëxegetiseerd. U weet wat exegese is. Dat moet een dominee doen, en u ook al een beetje als u met de Bijbel bezig bent, maar dominees zeker, die moeten de tekst uitleggen. Exegetiseren. Nou, dat woord staat er in het Grieks. Dan heeft de Heer Jezus, die heeft God geëxegetiseerd. Tekst en uitleg gegeven van hem. Tekst en uitleg. Hij heeft hem ons verklaard, staat er. Ja, verklaard. Verwar dat niet met een wetenschappelijke verklaring. Geen rationele, intellectuele verklaring. Geen analyse of zo voor het verstand. Maar het is een liefdesverklaring van het hart. Van hart tot hart. Vanuit zijn vaderhart tot ons zondaarshart. En waar deed God dat dan? Waar is dat nou gebeurd? Johannes, die vult dat verder niet in. Hij zegt eenvoudig... Maar de eengeboren zoon die heeft hem ons verklaard. Waar dan? Dat hebben we gelezen in Lucas 2. In Bethlehem. In Bethlehem. Ja. Daar is het woord dat van den beginne bij God was en God was. Vlees geworden. Mens van vlees en bloed. Die onder ons kwam wonen, daar, in Bethlehem. Daar werd die zelfverklaring van God, vlees en bloed. Zijn liefdesverklaring werd daar vlees en bloed. In Bethlehem, nota bene. Niet in wereldsteden en culturele centra zoals Athene of Rome. Nee. Zelfs niet in het hartje van het religieuze Jodendom, Jeruzalem. Nee, in Bethlehem. Een uithoek hoor, een uithoek, een gehucht in het Judese land. Zoals dat overigens eeuwen tevoren was voorzegd. En gij Bethlehem, Juda. En daar in de buurt van Bethlehem, daar hielden eenvoudige herders de nachtwacht over hun kudde. Ja, ze stonden op wacht, maar ik denk in de nacht, als het een poosje rustig is, dat ze er niet meer bij stonden, maar dat ze gingen liggen. Misschien waren ze een beetje ingedommeld. Maar onverhoeds, midden in de nacht, begint daar iets van Gods licht en overwicht te stralen. Nee, nog niet eens God zelf. Nog niet eens God zelf, gelukkig niet. Stel je voor dat hij onbemiddeld die herders was verschenen. Maar hij laat een glimp zien van zijn glans. Een fonkeling van zijn glorie. En die mensen die kregen de schrik van de leven. Dat snap ik. Zou je gebeuren. Midden in de nacht. Jongens, als je ligt te slapen en in één keer komt er iemand met een felle lichtbundel in je ogen schijnen. Je schrik je wild. En die mensen die kregen de schrik van de leven. Om weg te vluchten. Maar hoor, er klinkt een stem uit de hemel. En die stem zegt niet, berg je maar. Maar die stem zegt, wees niet bang, vrees niet. Deins niet terug. Want zie, let op, zie. Ik heb goed nieuws, ik evangeliseer u, staat er eigenlijk. Ik verkondig u. Grote blijdschap, dat vannacht geboren is de heiland. Ja, maar voor u, voor wie, voor wie? Voor u, zegt hij erbij, de engel, voor u. Dat u geboren is de heiland, Christus de Heere. Hoort u die persoonlijke adressering? Voor jou, voor u, herders, voor jou. Hoorder, voor u geboren. Let op die kleine persoonlijke voornaamwoordjes in de Bijbel. Dat heeft met het geheim van het evangelie en van Gods genade te maken, zei Luther ooit. Het geheim zit hem in die kleine woordjes die het adres bevatten voor u. Wel gemeente, nou ben ik geen engel. En u vertoeft niet in de velden van Efrata, maar in Kraankse Veer vanmorgen. Maar de boodschap die ik hier brengen mag, is er voor u niet minder om. Ik verkondig u en jou grote blijdschap. Dat u geboren is, de Zoon van God. Dat is wonderlijk, hè? Dat is de inhoud van de verkondiging. De inhoud van de verkondiging is blijdschap. Ik verkondig u blijdschap. Wat zit er in die boodschap? Blijdschap, verwondering, verbazing. Want in dit geboren kind laat God zich tot onze vreugde zien. Dit is hem. Dit is hem. De Zoon van David. De Zoon van God. De van ouds beloofde, de lang verwachte. En nu is hij gekomen. De eengeboren zoon die aan het hart van de vader ligt. Laat het tot u doordringen. Aan het hart van de vader, in de schoot van zijn vader. Hij deelt dus in al de hartsgeheimen van de vader. Luther noemt hem niet voor niks de spiegel van Gods vaderhart. Als u dus wilt weten hoe het er in het hart van God voor u uitziet, dan moet u bij Jezus zijn. Wilt u weten hoe God over u denkt? Moet u niet opklimmen in de eeuwigheid en in zijn eeuwige raad proberen te zien? Dat redt een mens nooit. Dat is verboden terrein. Dat is een doolhof. Daar kom je in om. Maar dan moet u zien in de eengeboren zoon van God die daar ligt in de kribbe. Daar heeft God ons zijn hart verklaard. en zijn welbehagen getoond in deze boreling die in de kribbe lag en die een man zou worden en de kruisdood sterven zou. In deze heiland laat God zich in zijn hart zien, ondubbelzinnig. Daar houdt hij niets achter, zodat u zou denken, ja, het staat er nou wel en hij zegt het nou wel, maar zou er achter die woorden toch niet een verborgenheid liggen waar je nooit vat op krijgt? Alsof je een God zou hebben, gemeente, waarbij je nooit weet wat je aan hem hebt. Dat is een drogbeeld. Dat is een afgod. Maar de God van de schrift en de God van het evangelie, die laat in zijn hart zien. Zegt, zo ben ik en niet anders. Hij kwam in de schoot van Maria en 9 maanden later lag hij in de schoot van een kribbe. En 33 jaar later lag hij in de schoot van de aarde. Deze weg is hij gegaan. Van kribbe naar kruis, naar graf en opgestaan. Wel, die herder die zegt, die engel die zegt tegen die herders, ga maar, je zult hem vinden. En dan gingen ze hoor, en ze kregen nog haast ook natuurlijk, zonder uitstel. Ze had een boodschap gehoord, dat was de boodschap van het leven. En de weg was ze gewezen. En dan gingen ze zoals ze waren, hè? In de werkplunje natuurlijk, met haar vuile handen. Voor een opknapbeurt gunden die mensen zich geen tijd. En zonder dralen gingen ze het woord zien. Het woord dat in vervulling was gegaan, dat hun verkondigd was. En wat zagen ze doen? Nou, daar kwamen ze aan. En dan kwamen ze bij een soort stal. Wat het ook precies geweest is. Een schuurtje misschien, of een grot. En dan gaan ze naar binnen. En zien ze een krib. Hoe die krib eruit zag, weet ik niet. En van welk materiaal die gemaakt was, weet ik ook niet. Kan een mens alleen maar naar raden. Maar doet niks ter zake. Het gaat erom wie er in die kribbe ligt. Wie ligt er in die kribbe? Een kind. Een kind. Ja, een kind, ja. Maar je mag ook zeggen het kind. Met hoofdletters. God laat zich zien in dit kind. En hij zegt vanmorgen tegen je, zo wil ik voor je zijn. Zo wil ik voor je zijn. Wees niet bang. Zo, dat bedoel ik mee, zo teder. Zo dichtbij. Zo bemindelijk. Zo vertrouwelijk. Zo nederig, nederig. Augustinus die heeft dus het diepe woord gesproken, ontdekkend woord ook. God is al nederig, God is al nederig. En wij moeten het nog worden. Ja, God is nederig. Kom, heb geen kwade gedachten van mij, zegt God. Heb geen kwade gedachten van mij, wees niet bang. Want wie is er nou bang van een pasgeboren kind? Nee toch? Als ik op... wel eens zo'n kindje in handen kreeg, dan was ik wel een beetje bang dat ik het misschien zeer zou doen. Hè? Maar je bent niet bang voor dat kind. Nee toch? Wie is er nou bang van een kind? God zegt, zul je ook van mij niet bang zijn? Wel grote eerbied en verwondering en respect voor God, jawel. Maar zul je niet bang zijn en wegvluchten? Kom maar dichterbij, zegt hij. Want het woord is vlees geworden, kind van vlees en bloed. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. Heerlijkheid? Is dat zoiets als die heerlijkheid waarvoor die herders weggevlucht zouden weggevlucht zijn? Die heerlijkheid, die glorie, die en omscheen, ja, maar een heerlijkheid getemperd, als ik zo mag zeggen, een heerlijkheid die geen schrik aanjaagt, maar vertrouwen wekt. Niet om weg te vluchten en te duchten, maar vol van genade. En betrouwbaarheid, vol van genade. Uit zijn volheid, dat is die volheid van zijn heil, ontvangen we genade op genade, keer op keer. Zoals de golfslag van de zee onophoudelijk het strand opspoelt. Genade voor, genade na, dat houdt maar niet op. Gemeente, zou je God willen zien? In al zijn zondaarsliefde, op deze hoogtijdag van het kerkelijk jaar? Nou, dat kan. U bent er hartelijk toe uitgenodigd. Kom met de herders mee. Sluit maar aan in de stoet. Net als zij, zonder dralen. En net als zij, zonder opknapbeurt, alsof wij iets mee hoefden te brengen van onszelf. En zonder prijs, want er staat bij die stal geen controlepost waar je intreekaartje wordt gevraagd. Kom binnen, de prijs is betaald. Binnen in de stal. Kleine ruimte, zegt u. Nee hoor. Het mag zo zijn in de letterlijke zin van het woord, maar geestelijk gesproken, die stal is zo ruim, gemeente. Waar Jezus is, lieve gemeente, is een zee van ruimte. Een zee van ruimte. En als dienaar en deurwachter van deze heiland mag ik de toegang vrijgeven. En toch zeg ik er iets bij. Dan trek ik die woorden niet terug hoor, van zo even. Maar ik zeg toch in alle voorzichtigheid erbij, u moet als je binnenkomt wel op uw hoofd letten. Ik bedoel, stoot u niet, want de staldeur is laag. Mag ik het zo zeggen? Een stal is maar een pover onderkomen. Een schuurtje of een plek in ieder geval om te schuilen. Een armelijk nachtverblijf voor os en ezel. Geen hoge poort, maar een lage deur. De toegangsdeur is laag. Ik bedoel, hooggevoelenden passen hier niet in. En vinden hier niets van hun gading. Maar wie laag van stand is, komt hier makkelijk binnen. Welkom. En kijk, daar ligt een boreling van onze stand. Was u laag van stand? Komt dat even goed uit? Daar ligt een kribbekind, laag van stand. In een voerbak, in een trog. Hij ligt niet hoog. Laat staan dat hij staat. Hij staat niet, hij ligt. In de laagte. En als je hem goed wilt zien, dan moet je opnieuw een buiging maken. Ja, buig je maar over hem heen, op de knieën. Dan lig je meteen goed. In de houding. En in de houding betekent hier niet de rug gerecht, maar de rug gekromd, gebogen. En lieve mensen, je kunt zo diep niet bukken of het kind ligt altijd nog lager. Echt. Hij kwam immers om zijn schouders onder onze verlorenheid te zetten. Hij bukt tot onder ons. Zie je hem? Dan zie je God in zijn hart. Dan zie je God in zijn gelaat, in zijn ogen. En dat kind kijkt niet uit de hoogte op ons neer, maar hij kijkt uit de laagte tot ons op. Zo ziet God naar ons om. Geen ogen die ons wegkijken en verschroeien, maar mededogen en bewogenheid uitstralen. Een mens kijkt toch zijn ogen uit, hè? En je houdt ze niet droog. Is God zo? Ja, zo is God. In zijn geboren zoon. Taal en teken van zijn uitnemende zondaarsliefde. Gemeente, let op. Buiten en zonder het kind kan ik met goed fatsoen de heilige God echt niet onder ogen komen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Ik niet. Maar kijk ik het kind in de ogen, dan vind ik genade in Gods ogen. Maar bij u is de vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En zie ik die handjes van het kind, dan zie ik daarin Gods hand naar mij toegewend. En voel ik de hartslag van het kind, dan weet ik daarin het hart van God verklaard, die God die mij zijn vriendschap biedt. Spel zijn naam, gemeente, op deze kerstdag en tweede kerstdag en elke kerstdag. Laat elke dag een kerst- en Christusdag zijn. Spel zijn naam. Jezus. Redder. Ruimtemaker. Hij redt het reddeloze. Het kan zo reddeloos niet gesteld zijn in je leven. Of Jezus weet raad. En bij hem is redding. Ik ontmoette 2-3 weken geleden een goede vriend van me. Een broeder. Hij is heel erg ziek. De specialist had gezegd: ik kan helaas niks meer voor u doen. We hebben daarover gepraat met elkaar. Toen heb ik gezegd: ik ken een specialist die zegt: ik kan alles voor je doen. Ik ben gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Zie op mij en wees behouden. Ook dwars door ziekte en sterven heen. Gemeente, nog eens. Onbemiddeld kan geen sterveling God zien en leven. Maar in Christus zien wij God in het gelaat, in dat kribbekind. Jezus is zijn naam. En nu zien we hem nog gehuld in de windselen van het evangeliewoord. Maar er komt een dag dat we hem onverhuld en rechtstreeks zullen zien in al zijn heerlijkheid. Want u moet maar zo rekenen. Hij die in grote nederigheid door een staldeur onze wereld binnenkwam. Die zal voor allen die voor hem de knieval maakten, straks de poorten van het paradijs ontsluiten en ons binnenleiden in het vaderhuis. Maranatha, kom, Heere Jezus. Amen. De lofzang van Simeon.